Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Wij willen samen zingen van Psalm 79. En daarvan de versen 5 en 7. Psalm 79, het vijfde vers. Waarom zou zich de heidenen macht vermeren, uw hoog gezag door bittere schimp onteren? En ook het zevende vers, zo zullen wij de schapen uwer beiden in eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden. De versen 5 en 7 van Psalm 79. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En zingen daarna van Psalm 85 het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob staat opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt uit uw boek gedaan. Het eerste vers van Psalm 85, nadat we ons geloof hebben beleden. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden, door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft, en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde, en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Amen. Thank you. eerste schriftlezing vindt u in 2 Kronieken 33, de versen 1 tot en met 11. 2 Kronieken 33, de versen 1 tot en met 11. Twee Kronieken 33. Manasse was 12 jaar oud als hij koning werd en regeerde 55 jaren te Jeruzalem. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heeren naar de gruwelen der heideren die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Want hij bouwde de hoogte weer op die zijn vader Jehizkia afgebroken had en richtte de Baals altaren op en maakte bos. En boog zich neer voor al het Heer des hemels en diende ze. En bouwde altaren in het huis des Heeren van het welk de Heere gezegd had, te Jeruzalem zal mijn naam zijn tot in eeuwigheid. Daartoe bouwde hij altaren voor al het Heer des hemels in beide voorhoven van het huis des Heeren. En hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal des zons van Hinnom. En pleegde guichelarij en gaf op vogelgeschrei acht en toverde. En hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaars en hij deed zeer veel kwaad in de ogen des Heeren om hem tot toorn te verwekken. Hij stelde ook de gelijkenis van het gesneden beeld die hij gemaakt had in het huis van God. Van het welk God gezegd had tot David en tot zijn zoon Salomo in dit huis en te Jeruzalem, dat ik uit alle stammen van Israël verkoren heb, zal ik mijn naam zetten tot in eeuwigheid. En ik zal de voet van Israël niet meer doen wijken van het land dat ik uw vader besteld heb. Alleenlijk, zo zij waarnemen te doen, al hetgeen ik hun geboden heb, naar de ganse wet en inzettingen en rechten door de hand van Mozes. Zo deed Manasse Juda. En de inwoners te Jeruzalem dwalen, dat ze erger deden dan de heidenen, die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls verdelgd had. De Heere sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar zij merkten daar niet op. Daarom bracht de Heer over hen de krijgsoogsten die de koning van Assyrië had, welke Manasse gevangen namen onder de doornen. En ze bonden hem met 2 koperen ketenen en voerden hem naar Babel. De tweede schriftlezing vindt u in Nahum 1. Nahum 1. Nahum 1. De last van Nineveh. Het boek des gezichts van Nahum de Elkosiet. Een ijver God en een wreker is de Heer, en een wreker is de Heer, en zeer grimmig. Een wreker is de Heer aan zijn wederpartijders, en hij behoudt de toren zijn vijand. De Heer is langmoedig, doch van grote kracht, en hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. De Heer weg is in wervelwind en in storm en de wolken zijn het stof zijn er voeten. Hij schelt de zeeën, maakt ze droog en hij verdroogt alle rivieren. Bazan en Karmel kwelen, ook kweelt de bloem van Libanon. De bergen beven voor hem en de heuvelen versmelten en de aarde ligt zich op voor zijn aangezicht en de wereld en allen die erin wonen. Wie zal voor zijn gramschap staan en wie zal voor de hittigheid zijn torens bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur en de rotstenen worden van hem vermorzeld. De Heer is goed, hij is versterkt in de dag der benauwdheid en hij kent hen die op hem betrouwen. En met een doorgaande vloed zal hij haar plaats te niet maken en duisternis zal zijn vijanden vervolgen. Wat denkt gij lieden tegen de Heere? Hij zal zelf een voleinding maken. De benauwdheid zal niet tweemaal oprijzen. Terwijl ze in elkander gevlochten zijn als doornen en dronken zijn, gelijk zij plegen dronken te zijn, zo worden zij volkomen verteerd als een dorre stoppel. Van u is een uitgegaan die kwaad denkt tegen de Heer, een Belial als raadsman. Alzo zegt de Heer, zijn ze voorspoedig en alzo velen, Alzo zullen ze ook geschoren worden en hij zal doorgaan. Ik heb u wel gedrukt, maar ik zal u niet meer drukken. Maar nu zal ik zijn juk van u breken en zal uw banden verscheuren. Toch tegen u heeft de Heere bevolen dat er van uw naam niemand meer gezaaid zal worden. Uit het huis uw God zal ik uitroeien de gesneden en gegoten beelden. Ik zal u daar een graf maken als gij zult veracht zijn geworden. Ziet op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschap, die vrede doet horen. Vier u vier dagen, o Juda, betaal uw geloften, want de Belialsman zal voortaan niet meer door u doorgaan. Hij is gans uitgeroeid. Amen. Tot zover de beide schriftlezingen. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte, Nahum 1, de versen 1 tot en met 7. Nahum 1, de vers 1 tot en met 7. De last van Nineveh, het boek des gezichts van Nahum, de Elkosiet. Een ijverig God en een wreker is de Heer. Een wreker is de Heer. En zeer grimmig. Een wreker is de Heer aan zijn wederpartijders. En de behouden toren zijn vijanden. De Heer is blankmoedig, toch van grote kracht. En hij houdt de schuldig geenszins onschuldig. De Heere weg is in wervelwind en in storm. En de wolken zijn het stof, zijn er voeten. Hij schuilt de zeeën, maakt ze droog. En hij verdroogt alle rivieren. Baas aan een karmel kwelen, ook kweelt de bloem van Libanon. De bergen beven voor hem. En de heuvelen versmelten en de aarde ligt zich op voor zijn aangezicht. En de wereld en allen die daarin wonen. Wie zal voor zijn gramschap staan? En wie zal voor de hittigheid zijn torens bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur. En de rotstenen worden van hem vermorzeld. De Heer is goed, hij is de sterkte in de dag der benauwdheid en hij kent hen die op hem betrouwen. Tot zover bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, eeuwige en volzalige God, u vergunt het ons dat wij samen mogen zijn in uw huis, om ons te stellen onder de verkondiging van uw woord. En wat een spraak is er al uitgegaan van de woorden die we hebben gelezen. De mens is getekend, de heiden in zijn vijandschap en in zijn opstand tegen u, de Ninevieten, maar ook het volk van Juda, uw volk, die erger zondigden dan de heidenen die voor hen verdelgd werden. En dan toch, te midden van zoveel vijandschap tegen u, van zowel de heiden als uw eigen bondsvolk Juda, is daar nochtans dat woord van u, door een getrouwe godsgezant gesproken. Zijn er toch nog voeten die uitgaan om her en der het goede te boodschappen, om van die zeer blijde tijding gewacht te maken. Dat er vergeving is altijd bij u geweest. En Heer, als we op omstandigheden toen ter tijd letten, dan is daar geen enkele verwachting. En als wij letten op de tijden van vandaag, dan is er geen enkele verwachting. Maar u zult het ons ook vanavond laten horen. Dat wat ons betreft alle hoop gans en al verdwenen is. Daar is geen hoop. Ziende op onszelf, ziende op de kerk, ziende op deze ondergaande wereld. Maar u wilt het ons leren. om af te zien van al het onze en heen te zien naar de Heer Jezus Christus, van wie we beleden hebben dat Hij in de plaats ging staan van al die goddelozen, en dat nu de zonden der wereld op Hem gelegd zijn geworden. Hij die aangewezen is als het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Opdat al degenen die in Hem geloven niet verloren zouden gaan, maar het eeuwige leven hebben. Hebben. Hier. En nu. In dat zien op Jezus. Mogen wij weten. Eeuwig leven te bezitten. Want dit is het eeuwige leven, dat wij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En nu is er geen sterveling die daarom verlegen is, maar u bent het die onze harten gaande maakt. En daar is nu het woord der prediking het door u gegeven middel toe. Het woord als het zaad van de wedergeboorte, dat in de harten wordt gezaaid, opdat het vrucht zou voortbrengen van geloof en van bekering. Bij de een 30-voud en bij de ander 60 en bij de ander 100-voud. Opdat zo uw naam in ons leven verheerlijk zou worden. Dat er ons gezien zou worden, dat gehoord zou worden, dat bemerkt zou worden. Dat we niet meer het eigendom van onszelf zijn. En dat we ons eigen doen en laten bepalen. Maar dat we het met een Saulus van Tarsus hebben leren bidden. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nu de weg te gaan, door u bepaald. Om op dat spoor in onze wankele gang, door u geschraagd te worden. O, dan leren we het ook bidden. Leer ons struikelen bevrijden. En ga ons met uw heilig voor. En daarom roepen wij u aan. O God des levens. Heere, geef onze zegen samen zijn. Mogen zondaren die nog dood zijn, in de zonden en door de zonden en misdaden, tot nieuw leven gewekt worden. En zij die weet hebben van hun zonden, die zonden te brengen, bij die gezegende borg en middelaar, de Heer Jezus Christus, om te vluchten naar dat heiligend kruis. Wij smeken het u uit loutere genade, omwille van de verdiensten van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, in de wegneming van al onze zonden. Amen. Straks bij de uitgang zal er 1 collecte worden gehouden, die bestemd is voor de Spaanse evangelische zending. Die mag ik van harte bij u aanbevelen. We willen nu samen gaan zingen van Psalm 147, de versen 3, 6 en ook het 10e vers. Psalm 147, vers 3. Zeer groot is onze Heere, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Het 6e vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En ook het 10e vers, hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Het zijn de versen 3, 6 en 10 van Psalm 147. Thank you.
Geliefde zendingsvrienden, na hem, zeg maar gerust een onbekende. U merkte het zojuist wel even bij de stilte die ik moest houden toen u na hem moest opzoeken. Dat duurt altijd even. De kleine profeet Naam heeft eigenlijk nooit geen naam kunnen maken onder het kerkvolk. Jesaja wel, grote profeten, Jeremia, Ezechiël. Maar Nahum, en eerlijkheidshalve moeten we zeggen dat wij als dominees daar mede schuldig aan zijn. Ik preek sinds 1984. En in 2006 heb ik voor het eerst uit het Bijbelboek Nahum gepreekt. Dus het heeft ook 22 jaar geduurd. Voor het zover was. Hoe komt dat toch? Onbekend maakt onbemind misschien. Maar als je er eenmaal mee aan de slag gaat, dan moet ik u zeggen, het is ontdekkend. In velerlei opzichten. Voor mezelf is het in ieder geval een openbaring geweest. Allereerst al dat opzienbarende begin, de last van Nineveh. De profetie is gericht tegen Nineveh, dat grote, machtige Assyrische wereldrijk. Nineveh was daar de hoofdstad van. En in Nineveh wordt dat hele rijk veroordeeld. U moet weten dat zo'n 500 jaar de Assyriërs de wereldgeschiedenis toen ter tijd hebben bepaald. Van ruwweg gezegd van 1100 tot 600 jaar voor Christus. En ze hebben huis gehouden. Ze hebben het omringende volken geknecht. Ze hebben ze uitgebuit. De vreedheid van de Assyriërs kende geen grens. In hoofdstuk 3 wordt Nineveh door de profeet Nahum de bloedstad genoemd. Vanwege haar gruwelijke vreedheden die er begaan zijn gedurende die 500 jaar. En toch hebben die Assyriërs kans gezien om hun godloze cultuur over te dragen op al die volken die ze bezet hielden of die ze deporteerden. Politiek, militair, cultureel, economisch, godsdienstig. Assyrië had alles voor een supermacht. En die cultuur, die bracht welvaart mee en zedeloosheid. En dat zijn nou juist de twee ingrediënten die het succes van een cultuur verzekeren in deze ontaarde wereld. In hoofdstuk 3, het vierde vers, staat precies waarom God Nineveh en in haar het Assyrische Rijk gaat verderven. Daar staat in hoofdstuk 3, vers 4, om der grote hoererijen wil der bevallige hoer, de meesteres der toverijen, die met haar hoererijen volken verkocht heeft en geslacht heeft met haar toverijen. En geslachten met haar toverijen. Het gaat hier om de dienst aan de godin Ishtar. De godin van de oorlog, van de magie, van het occultisme en van de vruchtbaarheid. Allemaal ingrediënten die de godloze mens op de huid geschreven zijn. En voeg daarbij dan ook nog vers 16 van hoofdstuk 3. Gij hebt meer handelaars dan er sterren aan de hemel zijn. Dat wil zeggen dat er sprake was van een geweldige economische welvaart. En de uitleving van de mens ter zonde is compleet. En leg dit plaatje dan maar eens naast onze tijd. 3000 jaar wereldgeschiedenis laat altijd maar weer
hetzelfde beeld zie. De mens der zonde die zich uitleeft los van God. En toch. God houdt de mens vast. Want te midden van die overweldigende machten en kracht die zich openbaard hebben, al die eeuwen door dat Assyrische Rijk. Door het Assyrische Rijk is ook het tienstammenrijk al gedeporteerd inmiddels vanwege hun zonde, vanwege hun afgoderij. De Assyrische cultuur had het tienstammenrijk ook in de greep gekregen. De Heer heeft er tegen gewaarschuwd, eeuwenlang, maar het werd niet gehoord. En uiteindelijk zijn ze in de ballingschap weggezonden. We zouden denken, Juda heeft daarvan een les geleerd. Maar nee, wat gebeurt? Juda gaat zich nog meer te buiten dan men in het tienstammenrijk heeft gedaan. Ik heb met opzet dat gedeelte gelezen, 2 Kronieken 33. Daar wordt ons voorgesteld hoe het eruit zag in Juda ten tijde van Manasse. En in die tijd, terwijl de goddeloosheid zowel bij de heidenen als in Juda geen grenzen kent, staat daar ineens een mannetje op in de persoon van Nahum. Moet je je voorstellen? Het machtige Assyrische wereldrijk dat zich uitstrekt van Perzië tot aan Egypte toe. En dan in dat tweestammenrijk, een paar provincies groot van Nederland. Tweestammenrijk. Een mannetje, onbekend, Nahum, die de woorden Gods gaat spreken. En we houden ons hart vast, of niet? Als we horen hoe de situatie is in de tijd waarin Nahum leeft en preekt. O, nu komt het oordeel. Dat oordeel dat over het tienstammenrijk is gekomen. Dat oordeel zal ook dat tweestammenrijk Juda gaan treffen. Dat kan niet uitblijven. En dan de last tegen Nineveh. Dan blijkt God het oordeel ten volle besloten te hebben over het Assyrische Rijk. Het boek van het gezicht van Nahum, de Elkosiet. Wij weten niet eens waar het ligt, Elkos. Het is kennelijk ook niet belangrijk. We weten van Nahum zelf ook niets. Het is niet belangrijk. Het gaat om de God van Nahum. En het gaat om het woord van de God van Nahum. Hoor eens wat de last is tegen Nineveh. Een ijverige God en een wreker is de Heer. Een wreker is de Heer, een zeer grimmig. Een wreker is de Heer aan zijn wederpartijders. En hij behoudt de toorn van zijn vijand. Misschien is dat wel de reden waarom ik nooit uit profeet Nahum heb gepreekt. Het is niet aantrekkelijk om zo met preekstof op de kansel te komen. En toch, als je ziet hoe de Heere hier zijn toorn gaat uitgieten, zijn rechtvaardige toorn gaat uitgieten, over dat Assyrische wereldrijk dat 500 jaar de schepsel van deze God heeft geknecht op een wijze die zo gruwelijk is en zo ergerlijk. Wat is het dan? Een woord van troost. Dat God de schuldige geenszins onschuldig houdt. En dat hij zijn rechtvaardige toorn over zijn vijanden zal uitgieten. Misschien hield u het hart wel vast toen ik zei dat ik over deze tekst zou gaan preken. Misschien zitten er wel van die ongelukkige zondaren in de kerk vanavond. die wanneer ze de blik naar binnen slaan bij het licht van het woord van God, ook het oordeel van God over hun leven vrezen. Dat er iets leeft uit Psalm 130 jaar. Dat je moet zeggen, o Heer, zo gij in het recht zult treden en gadeslaan mijn ongerechtigheid. Ach, wie zal dan bestaan? Dan gaan we alle ten onder. Dan zijn we alle ten dode opgeschreven. Want wat komen we als vijanden van God openbaar, nietwaar? Als ons leven komt te staan in het licht van de ontdekkende kracht van de Heilige Geest. Maar wat een wonder dan, dat die dichter daar geen amen zegt. Dat die door mag zingen. Dat de trouw van God verder reikt dan ontdekking aan zonde en schuld. Maar nee, zegt hij, daar is vergeving. Altijd bij u geweest. Dat blijkt ook hier weer, in deze geschiedenis, ten tijde van nu. Vergeving. Altijd bij u geweest. En daarom wordt gij, Heer, met beving, recht, kinderlijk gevreesd. Kijk, als daar iets van mag doordringen tot in het hart van een zondaar, dat er ondanks ons vergeving is vanwege die ander, die mens die nooit geen zonde gekend of gedaan heeft, onze Heer Jezus Christus, die nu door de hemelse Vader aan deze wereld verloren in zonde en schuld is gegeven, omdat hij borg zou zijn, omdat hij inderdaad in de plaats van zondaar zou staan, mijn plaats zou innemen. Want zo wordt het toch beleefd, als er maar een kruimeltje geloof in het hart werkzaam mag zijn. Hij in mijn plaats wilde gaan staan. En hoe God nu zijn toorn heeft afgewenteld op zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. We hebben samen die prachtige belijdenis beleden. Artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En ik hoop dat u die belijdenis van harte heeft gedaan vanavond. Daar is ook op gewezen, voor en aleer wij deze belijdenis uitspraken. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus. En toen kwam het. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is. Zie dat nou toch eens. Dat in de belijdenis niet tegen elkaar uitgespeeld wordt, zoals zo vaak gedaan wordt. Alsof rechtvaardigheid in strijd zou zijn met barmhartigheid, en barmhartigheid in strijd zou zijn met rechtvaardigheid. Dat zijn volmaakte deugden die in God aanwezig zijn. God is niet minder barmhartig dan hij rechtvaardig is, of andersom. Denk daar goed op. En dat kan ook niet. Er kan in God geen meer en geen minder zijn. God is een volmaakt wezen in zichzelf. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur, dat is onze natuur, in welke de ongehoorzaamheid begaan was. U en mijn natuur, die zondige natuur, die heeft hij aangenomen. Zonde. Hè? De natuur die aan de zonde onderworpen was. Hij heeft de pijn van de zonde aan de lijf ondervonden. Altijd maar weer. We hebben er geen notie van wat de Heer Jezus Christus hier in zijn omwandeling op aarde heeft geleden. Ik weet het. Het culmineert zich, het hoopt zich op aan het einde van zijn leven. Maar zijn hele leven is toch een voortdurend lijdensproces geweest. Hij heeft dat alles moeten doormaken wat zich om hem heen afspeelde. Die vijandschap ook, die altijd maar op hem gericht was. Hij die gekomen was om vijanden met God te verzoenen, heeft die vijandschap zo aan den lijve ondervonden, dat hij er tenslotte aan ten onder is gegaan. Om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonde, door zijn zeer bitter lijden en sterven. En dan komt dat geweldige woord. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon. Dat is die straffende rechtvaardigheid over de zonde. God kon die zonde niet ongestraft laten. En daarom heeft hij die zonde bezocht aan zijn lieve zoon. Zo beleiden we dat ook zo heerlijk in het avondmaalformulier. Eer God zijn zonde ongestraft liet blijven, heeft hij deze bezocht aan zijn lieve zoon. Als hij onze zonden op hem gelegd heeft. Dat is Gods werk geweest. De zonden der wereld gelegd op zijn zoon. En heeft zijn goedheid en zijn barmhartigheid uitgestort over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Voor ons geefde zijn zoon schuldig, de verdoemenis zelf onderworpen, zo beleiden we het al bij het doopvond. En dan toch voor ons geefde zijn zoon door die zeer volkomen liefde. En dan heeft hij die in zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Zijn volkomen genoegdoening, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid. Het is alles van mij. Zo volkomen, als had ik zelf al die gerechtigheid bij God volbracht. En daar is nu een kruimeltje geloof al eeuwig genoegzaam voor. Een geloof als mosterdzaadje, het welk is het kleinste der zaden, zegt de Jezus Christus. Lieve vriend, wat betekent dit nou voor jou, voor uw en mijn persoonlijk leven? Zeg je, dat is nou mijn enige troost. Beide in leven en in sterven. Dat ik niet van mezelf ben. Maar dat ik me nou het eigendom van hem mag weten, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. O, dan zal ik God niet ontmoeten als een grimmige vrede, maar als een verzoend God in Christus Jezus, die nooit meer op mij zal toornen of schelden. We hebben het samen gezongen. De schuld is volks. Heb gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Nou, na hem staat op de last tegen Nineve. God toort er volle over dit goede vijandige volk. Besloten. Ja, en dan zegt deze na hem er nog bij, langmoedig is de Heer. Maar van grote kracht. heeft hij zijn langmoedigheid niet betoond aan dit volk. Ten eerste al, omdat hij ze zoveel eeuwen verdragen heeft. Terwijl ze toch een geestel der volken waren. We plaatsen na hem ongeveer 650 voor Christus. 750 voor Christus. Wordt daar ook een man geroepen in Israël. Joda. Een eeuw eerder. En Jona, die krijgt de opdracht om waar naartoe te gaan. Naar diezelfde stad die hier genoemd wordt. Hier de last tegen Nineveh, dan de prediking tegen Nineveh. Dan moet Jona, omdat de situatie dan ook al hemeltergend is, de hun boosheden zaten, waren opgekomen tot in de hemel, krijgt Jona de opdracht van God om naar Nineveh te gaan, om daar te preken dat de Heere Nineveh zou omkeren. En Jona, en wij moeten dat begrijpen vanuit het licht van de situatie. Jona, die Assyriërs niet kon zien of luchten natuurlijk. Die in die Assyriërs machtig die zich tegen God keerde en tegen zijn volk. Jona gaat niet naar het oosten toe. Die gaat niet naar Nineveh, nee, die gaat naar het westen toe. Die gaat naar de Middellandse Zee en die laat zich inschepen. En we weten dat God hem dan toch zo ver krijgt dat hij uiteindelijk in Nineveh terechtkomt. En dan gaat hij preken. Omdat hij moet. God is langmoedig. God is geduldig. Dan moet hij preken. Nog 40 dagen Nineveh is onder de omgekeerd. En wat gebeurt? God is langmoedig. God is taai van geduld, dat betekent het eigenlijk. Traag in zijn toorn. Dan gaat Nineveh zich bekeren op de prediking van Jona. In Satanas, dat is een wonder geweest. Dat is zo'n groot wonder geweest, dat 800 jaar later, de Heer Jezus Christus daarover spreekt. Hij zegt, de mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en ze zullen het zelf veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En ziet, zegt hij dan, meer dan Jona is hier. Meer dan Nahum is hier. Het zij u vanavond tot bekering gezegd. Als wij nog in vijandschap tegen deze God en zijn Christus leven. Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat de goddeloze zich bekeren en leven. Kun je dat dan wel tegen een kerkmens zeggen? Het is mij eens een keer kwalijk genomen dat ik op de kansel zei, wat is het dat gij het omgezien naar een dode hond als ik ben? Iemand had zich daar geërgerd. Dominee, hoe kun je nou tegen een kind van God zeggen dat hij een dode hond is? Is dat niet het beste bewijs dat zo iemand nooit met zichzelf bekend is gemaakt? Wat nemen we onszelf toch als een onreine waar, nietwaar? Wij moeten het volstrekt van de gerechtigheid van Christus hebben. Anders is het verloren. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewist dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Een andere gerechtigheid.
kan mij voor God niet toebestaan. Kan ik nog zo godsdienstig zijn. Maar ik heb hem nodig. En daarom is het ook zo nodig dat hij in de prediking gepredikt wordt als de enige naam onder den hemel, onder de mensen, gegeven tot zaligheid. Christus niet onder een dekmantel te prediken. Maar als die bereid willen verborgen en zalig maken, die het zelf gezegd heeft, meer dan Jona is hier. En wat is dat waar? Dat Jona ging met tegenzin aan de slag in Nineveh. En Jezus was bewogen met een schaar. Altijd en overal. Wat heeft hij toch gepreekt om zoveel mogelijk zondaar aan zijn voeten te krijgen. En dat woord gaat nog steeds vol. En het zal doen het geen hem behagen. Want het zal door zijn hand dat welbehagen des Heren. Gelukkig, dat wil zeggen, voorspoedig voortgaan. Maar onze prediking laat ook merken dat er op geen moment een eind komt aan het geduld van God met Nineveh. En in het verlengde daarvan met de wereld en met de kerk. Wij zijn inmiddels alweer, zeg maar, 2800 jaar verder. Hier was het geduld van God met Assyrië aan het eind. En ook in het licht van de wederkomst van Christus moet ons gepreekt worden dat er aan de langmoedigheid Gods met deze wereld en met de kerk een einde komt. Maar nochtans staat na hem op. Nochtans zendt God ook vandaag nog zeer goedertierenlijk boodschappers van deze zeer blijde tijding tot wie hij wil en wanneer hij wil. En nu bent u en jij en ik in dat geweldige voorrecht dat wij onder het geklank van dit evangelie mogen zitten. We zitten hier als vrienden van de Spaanse evangelische zending. In dat grote Spanje. Ik geloof dat er 21 protestante gemeentes zijn. Daar houdt het op. Wie is voorstel? En dan hier in dit kleine Nederland. Nog zo bevoorrecht. Hier op dinsdagavond. In alle rust kan gaan zitten. Om dat woord van God te horen. Eigenlijk moet op dit moment ons hart breken van verwondering en aanbidding. Wat beweegt u toch, Heer? Om zoveel werk aan mij, want daar gaat het dan om, aan mij ten koste te leggen. Wij zitten hier met meer mensen bij elkaar vanavond, als dat er in enige gemeente in Spanje mensen in de protestantse gemeente samenkomen. En dan ben ik nog blij dat er zoveel zijn vanavond. Maar als je ziet op wat hier woont aan mensen die gedoopt zijn, die het teken en zegel van Gods genade verbond dragen. En als je dan ziet wat er is, oh dan slaat je op de schrik om het hart. En dan zeg je, Heer, wat verkwanselen wij uw genade toch. Er zullen genoeg zijn die een geldige reden hebben om hier niet te zijn vandaag. Maar er zullen er ook velen zijn die allerlei vonden hebben gezocht. Om buiten de boorde handen van de Heer Jezus Christus te blijven. Want dat is ten diepste wat ons drijft. Om toch vooral niet zalig te worden. Om onze vijandschap tegen God
en zijn Christus. Ook in ons godsdienstige bestaan. Te blijven volhouden. Het is toch een wonder van Gods genade. Als dat hart wordt ingewonnen. Voor zijn naam. Voor zijn zaak. Voor zijn werk. En voor zijn woord. Nou, ik kan me zo voorstellen dat die inwoners van Juda de schrik om het hart is geslagen toen ze al deze woorden hebben gehoord van Nahum. Het was toch wat. En dan wordt de kracht van het oordeel God getekend in die woorden die uit de ontzagwekkende natuur komen. Dat is heel veel zeggen. En God is de schepper van hemel en aarde. Natuur is het werk van zijn handen. Maar hoe ontzagwekkend en hoe klein zijn wij. Ook vanavond als er ineens weer de donder rolt en de bliksem schicht om je heen vliegen. We weten wat er vorige week gebeurd is. Dat mensen zo partout door de bliksem worden getroffen. Majesteit van God in het onweer. Nou, die majesteit wordt hier uitgedrukt om de toorn van God als het ware zichtbaar te maken voor de mensen. Omdat ze maar zullen beseffen wat dat betekent. Als God zijn gramschap uit gaat gieten. Dat er werkelijk geen houden aan is. Er staat hier dat hij is in de wervelwind. En in de storm. Dat hij wordt gedragen door die machtige wolken van de hemel. Die de zeeën droog maakt en de rivieren op laat drogen. De macht en vruchtbare berg Bazan en het Karmelgebergte versterven weg. Ja, ze sterven weg als God zijn regen inhoudt. Je ziet het Karmelgebergte voor, dat is een prachtig vruchtbaar gebergte. Maar als er geen regen valt, dan sterft alles. Zelfs op die vruchtbare Libanonheuvel. Als God zijn regenen niet geeft, dan staan de meest prachtige bloemen daar te verdorren. Kwelen staat hier. En dan ook die machtige, die massieve gebergte. Ze beven voor hem. En de heuvels wankelen. De aarde wordt van zijn aangezicht tot een woestenij. En al haar inwoners kwijnen weg. Nou, zo staat dat kleine mannetje na hem te preken. Of die grote God in zijn oordeel zal komen tegen dat machtige Syrische wereldrijk. En als wij zo horen spreken over de toren van God. Wie zijn we dan? Wie zal dan bestaan? Je huivert toch, nietwaar? Oh, wij hebben geen besef van wie God is. God ligt hier een tipje van de sluier op. Gebruikt herkenbare beelden om aan te geven wie hij is in zijn gramschap. Nog niet zo lang geleden kwam ik op bezoek bij een kennis van mij die ik jaren niet had ontmoet. Haar man was overleden inmiddels. Ze was voor de tweede keer getrouwd. En ze had nu een man gekregen uit onze kringen, laat ik het dan zomaar zeggen. Dus ze kwam zelf uit de lichte flank van de hervormde kerk. En nou was getrouwd met de man uit onze gezindheid. En zij was daarin met hem meegegaan. En zij zei tegen mij: er is mij in de kerk nooit eerder verteld dat God ook een grimmige wreker is. Is mij altijd gezegd dat God liefde is. Maar dat hij de zonde bezoekt, nee, dat heb ik nooit eerder gehoord. Zo kan het dus zijn dat er nooit over eeuwig wee gesproken wordt in de bediening der verzoening. Over het oordeel. Het rechtvaardig oordeel van God over de zonde. En hoeveel duizenden, honderdduizenden mensen treft dat niet in de kerk wereldwijd. Miljoenen. Wel dat woord te hebben. Maar nooit te horen dat God rechtvaardig toornt over de zonde. En dat hij die toorn over ons uit zal gieten. Als wij dat bloed van het Nieuwe Testament, dat in de prediking in de gemeente drupt, onrein acht. En nu komt het al heel dichtbij, gemeente. Kijk eens wat er staat. Staat het doopvond. En het zal de meeste van ons wel gelden. Dat toen wij nog niet eens wisten dat we bestonden. Onze moeder. Ons naar het bloed van Christus heeft gedragen. Wat is dat geweest? Dat het kind van een week of 6, 7 oud naar een bloedfontein zijn gebracht. Die fontein die God geopend heeft tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dat God nou middels dat zichtbare teken zijn belofte verzegelt. En die belofte is dat het bloed van Jezus Christus God zo reinigt van alle zonde. En dan gedoopt te zijn in de naam. In de naam van de Vader. In de naam van de Zoon. En in de naam van de Heilige Geest. Als zij een Zeeuwse man tegen mij: dominee, het water van de doop droogt nooit op. En nou is de vraag: hebben we dat bloed kostbaar leren achten? U dan die gelooft, is hij dierbaar. Wijlen, dominee Weeltukker, ik zal mijn hand op Jezus leggen. Amen. Op zijn offer leggen. Dat is het eenvoudige, kinderlijke geloof. Dat strekt zich uit naar zijn bloed. Dat reinigt van al mijn vuile zonde. Wij mogen veel meer weten dan die mensen die lezen in de tijd van Nahum. We moeten kijken wat die Nahum nu gaat zeggen. Het is zo bijzonder. Hij zegt: de Heer is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent hen die op hem betrouwen. Kijk bij al die toorn die bestemd is voor de vijanden van God. gaat hij nu spreken tegen dit volk van Juda, dat het zo verzondigd heeft. De Heere is goed. Kijk, dat is het. Dat geloof staat. Na hem heeft dat van harte mogen zeggen. En dat is wezenlijk voor het geloofsleven. Ik denk dat een van de eerste dingen die er gebeuren gaat in een mensenleven, als de Heilige Geest in ons hart gaat werken, dat een van de eerste dingen die er gebeuren in ons hart, dat wij goede gedachten van de Heere krijgen. Alleen al het feit dat we er nog mogen zijn, dat hij nog geen voleinding met ons gemaakt heeft, en dat we nog mogen zitten onder de adem van de Heilige Geest in de verkondiging van het woord. Heer, wat bent u uitnemend goed. En die belijdenis gaat zich in je leven alleen maar verdiepen. God wordt wat dat betreft in je leven zo goed dat je het niet op kan. Het zijn de goede tierenheden des Heer dat we niet vernieuwd zijn. Zo is het toch. En Paulus zegt het zo prachtig. Dat het de goede tierenheden des Heeren zijn die ons tot bekering leiden. Nou heeft hij hier over benauwdheid gesproken, want dat woord benauwdheid dat hier staat, dat betekent in de engte gedreven worden, met je rug tegen de muur geplaatst worden, geen kant meer uit kunnen, dat betekent benauwdheid. Heb je het wel eens benauwd gehad? De dichter van Psalm 118 zingt: ik werd benauwd van alle zijden. Die kon ook geen kant meer uit. Ik heb in mijn politieloopbaan eens tegen een ijzeren celdeur aangestaan, zo. Cellengang van 1,5 meter breed met mijn rug tegen een celdeur. En er stonden voor me 3 grote criminelen. En er was niemand in het bureau dan alleen ik. En ze hadden me tegen die celdeur gedreven. En die ene die zegt, die had een grote sigaar in zijn mond. Die zegt, ik zal eerst die sigarenpeukers op je gezicht uitdrukken. En ik stond oog in oog met de dood. Ik werd benauwd van alle zijden. Maar, dat wordt dan de praktijk. Ik riep de Heere ootmoedig aan. En weet je wat er gebeurde? De Heere verhoorde mij in het lijden. Ja, het zou nou onbestaanbaar zijn allemaal, maar toen kon dat nog. Ineens werd die bureaudeur opengegooid en de vader van die bandieten komt, die cellen gaan binnen. En die ontzet mij op dat moment. Maar ik riep de Heere ootmoedig aan, de Heere verhoorde mij in het lijden en hij deed mij in de ruimte gaan. Dat is gebeurd. Het is maar een voorbeeld hoe een mens in de benauwdheid kan komen, in de engte gedreven, niet meer weet waar hij zoeken moet, dan alleen de weg naar boven. En o, wat heerlijk dan. Als je het mag beleiden, Rehoboam. Hij heeft ruimte gemaakt. Dat is nou eigen aan de naam van Christus. Want Jezus betekent letterlijk: de Heer, de God van het verbond, maakt ruimte. Stelt in de vrijheid. Schenkt verlossing. Hij is de sterkte in de dag der benauwdheid. Dat woord sterkte betekent hier toevlucht. Nou, dat heb ik nou, denk ik, genoegzaam uitgedrukt.
hij een toevlucht mag zijn. Een veilige schuilplaats, dat betekent het ook. Het is een ommuurde vesting. Hij is mijn burg. Gij omringt me, daar ge mij in de ruimte stelt met blij gezang, dat mijn verlossing belt. Dat. En hij kent hem, die op hem betrouwen. Kijk, daar valt nou de scheid. De separatie. Kennelijk is het dus onder dat goddeloze volk van Juda een volk geweest dat de knie voor Baal niet heeft gebogen. Net als Jeremia wist namen ze waarschijnlijk ook niet meer te vinden. Maar zijn naam is niet voor niets Nachum, trooster. En wat houdt dan die troost in? Nou, als je nou ziet dat land en volk in verval is. We zeggen dat er geen redder meer aan is, want zo is het toch geweest in de tijd van Manasse. En dat was een zoon van een van de meest godvrezende koningen van Juda. Hiskia, de hele dienst van de Heer weer hersteld. Alles was weer gericht op de Heer. En dan wordt hij opgevolgd door zijn zoon. En tot overmaat van ramp laat God hem nog 55 jaar regeren ook. Wanneer hij tot bekering is gekomen, dat weten we niet precies. Maar in ieder geval, dat volk heeft vanaf godische tijd onder Manasse meegemaakt. En ze gingen maar wat graag met hun koning mee in die zon. Het ging om geld. Het ging om zedeloosheid. Dan heb je zo de massa achter je. Dat was toen zo. En dat is nog zo. En dan toch. Toch zijn er. Die de Heere vrezen. Als het allerhoogst en eeuwig goed. Die de knie voor Baal niet konden buigen. Die die tere vrezen des Heeren mochten beoefenen. In weerwil van alles. En nou zegt hier die profeet. Hij kent je hoor. Dan mag ik vanavond ook zeggen. U die de Heere vreest. Jij. Misschien wel met beving. Recht kinderlijk gevreesd. Hebben we dat vanavond verwoord. Hij kent. Dat betekent niet alleen dat hij weet wie je bent. Nee, hij kent je in de betekenis van... Hij oefent gemeenschap met je. Zo ken. Hij gaat met je om. In die tere gemeenschap. En dat was toen met name natuurlijk in de dienst van de offeraar. Als zij hun offers bij deze God mochten brengen. En ze werkelijk hun leven aan hem mochten wijden. En dan wij. Wij die mogen weten dat dat volmaakt overgebracht is op Golgotha. Hij kent u. Hij kent jou. Die op die Christus mochten zien. Misschien door de tranen heen. Die kon begrijpen, Heer, is hij nou ook voor mij gestorven? Ik durf haast niet te geloven. En dan zegt hij kent je hoor. En dan gaat hij in de verkondiging van het woord zijn liefde laten blijken in dat kennen. Hij kust je met de kussingen van zijn mond. Zijn lippen zijn overvloeiende van meer van liefde. In dit getuigenis, want zo wordt die liefde
geschonken en ontvangen. Door woord en geest. Hij kent hen die op hem betrouwen. O, wat heerlijk is dat. Die mogen leunen en steunen op hem. Op zijn gerechtigheid. Op zijn heiligheid. Op zijn volmaakte offer. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn? Is dit de woestijn of niet? En lieflijk leunt op haar liefde. Dat is die bruid. Die van zichzelf getuigt, ik ben zwart. Maar lieflijk is. Waarom? Omdat ze lieflijk. Dat wil zeggen met heel haar hart. Leunt en steunt. Op haar bruidegom. Op zijn liefde. Op zijn trouw. Al die op hem vertrouwen. Weet u hoe ik dat nou zelf beleef? Dat alle andere zaken of personen waar je je leven nog op vertrouwde, meer en meer door de Heere worden weggenomen. Er zijn zoveel leunstels en steunstels. En dan gaat u maar bij uzelf of jij te raden. Op wat steun ik nog? Op wie steun ik nog? Om nu geheel en al op hem te hopen en te vertrouwen. Ik vertrouw op hem. Geheel en al de Heere wiens werk ik roemen zal. Ja, want dat gaat dan gebeuren. Als wij alleen op hem leunen, dan zullen we ook hem alleen de eer geven. Want de Heer is jaloers God op zijn eer. Hij is een naijverig God. En daar. Laat ons, net als na hun, groot en goed spreken van de Heer. Als na hun hier over de toren van zijn God heeft gesproken, dan kan hij het ook niet nalaten om te zeggen, de Heere is goed. En zo spreekt hij met twee woorden. En laat ons dat als predikant, als ambtsdragers, maar ook staande in het ambt aller gelovigen toe, spreek met twee woorden. God, oordeel over de zonde, ook de zonde van het vervloekte ongeloof, maar ook Gods oneindige goedheid en genade, geopenbaard in Jezus Christus. En dat, en nu gaan we eindigen. En dat omdat hij zijn rechtvaardigheid tegen zijn zoon heeft gekeerd. Toen hij al onze zonden op hem gelegd heeft. En heeft uitgestort. En denk dan ook maar aan de natuur. Ziet dan die buien maar vallen en maar stromen. En we hebben ze gezien in de maand augustus. Er kwam geen eind aan. Stortregen. En heeft uitgestort zijn goedheid en genade over ons. Die geloof. Nu reis ik getroost. Onder het heilige kruis Naar die God staat erboven. Naar dat vaderlijke huis. Je moet er toch niet aan denken. Dat er nog zullen zijn. Die onder zo'n evangelie verloren gaan. Die dat bloed. Van nul en geenerlei waarde achten. Kom. Dat niemand van ons. Schijne achtergebleven te zijn. God is goed. Amen. Zingen wij samen van Psalm 135, vers 2. God is goed, loof hem te staan. Danken en bidden. Heer, wij danken u voor uw woord. De uitkomst is voor u. U weet of het woord doel heeft getroffen vanavond. Harten heeft geraakt. Heer, dat niemand onder zich niet aangesproken zou weten deze avond. Het was een woord dat voor iedere zondaar bestemd was. Niemand uitgezonderd dan die zichzelf onder de prediking heeft zitten uitzonderen en zegt: het is voor mij niet. O, dat we het dan nu onder dit gebed nog mogen horen: het is voor u wel. En dat in verwondering en aanbidding en in verslagenheid mogen omhelzen. Heere, dank dat we in alle rust samen mochten zijn. Wij waren hier op uitnodiging van het bestuur van de Spaans-Evangelische Zendingscenter. Zending onder onze Rooms-Katholieke medemens. In Spanje, Zuid-Amerika. Heren, zegen dat werk. Het lijkt een onmogelijke opgave. Maar het is in uw hand. En het welbehagen des Heren zal door uw hand gelukkiglijk voortgaan. Laat ons maar in getrouwheid dat werk doen dat ons op handen is gesteld. En laat ons ook vooral, net als na hem, goed van u spreken. Heren, wij belijden voor u onze zonde. Wat gaan we vaak met gesloten monden over deze wereld, maar ook door de gemeente. Terwijl terwijl u tegen uw discipelen zegt dat ze getuigen zullen zijn. Dat is een belofte, dat is niet iets van dat moet. Nee, dat zal je doen. Dat is vrucht van het nieuwe leven. Wie kan er zwijgen over de Heer Jezus als Hij onze liefde is geworden? Zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn metgezel. Dan vloeit mijn mond steeds over tot u weer, gelijk een bron zich uitstort op de veld. Heere, dank voor wat u hebt gegeven. Ik wil ook alle tekort in spreken en luisteren genadig verzoenen. Ik wil vooral ook met die zendingsarbeiders zijn. Eenzame mensen. Eenzame posten. Vaak niet begrepen door vrome kerkmensen. Het is zo anders. Om midden in deze wereld te staan. Wij mogen vaak nog zo beschermd leven. O God, wat onderscheidt ons toch. Laat ons dat toch beseffen. Dat u dat nog geeft in dit land. Dat ook zo ver bij u vandaan is. En nochtans, u hebt uw kerk en uw werk. Nog steeds in dit land. Zegen het. Ga met ons als we naar huis gaan. Wij bidden u dit alles. Om Jezus wil. Uit genade. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Onze slotzang is Psalm 33. Daarvan het eerste vers. Psalm 33. Het eerste vers. Eindigen wij met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.